Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 65... En daarvan het eerste vers, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorde der gebenen. Wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 65. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 79, het vierde vers, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. En daarna wordt u gelezen uit het Eerste Koningenboek hoofdstuk 13 en daarvan vers 1 tot en met 10. Dus de schriftlezing deze morgen is uit 1 Koningen 13... Vers 1 tot en met 10, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet, gezongen hebben van Psalm 79, vers 4.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dus genoemd te lezen 1 Koningen 13, de eerste 10 verzen. En zie, een man Gods kwam uit Juda door het woord des Heren te Bethel, en Jerobeam stond bij het altaar om te roken. En hij riep tegen het altaar door het woord des Heren en zeide: Altaar, altaar, zo zegt de Heere, zie, een zoon zal aan het huis van David geboren worden, wiens naam al zal zijn Josia, die zal op u offeren de priesters der hoogte die op u roken, en men zal mensenbeenderen op u verbranden. En hij gaf dezelfde dagen een wonderteken, zeggende: Dit is dat wonderteken waarvan de Heere gesproken heeft, zie, het altaar zal vaneen gescheurd, en de as die daarop is afgestort worden. Het geschiedde nu, als de koning het woord van de man Gods hoorde, hetwelk hij tegen het altaar te Bethel geroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte, zeggende: Grijpt hem! Maar zijn hand, die hij tegen hem uitgestrekt had, verdorde, dat hij ze niet weder tot zich trekken kon. En het altaar werd van een gescheurd en de as van het altaar afgestort, naar het wonderteken dat de man Gods gegeven had door het woord des Heren. Toen antwoordde de koning en zeide tot de man Gods: aanbid toch het aangezicht des Heren uw Gods ernstiglijk en bid voor mij, dat mijn hand weder tot mij komen. Toen bad de man Gods het aangezicht des Heren ernstiglijk, en de hand des konings kwam weder tot hem en werd gelijk tevoren. En de koning sprak tot de man Gods: kom met mij naar huis en sterk u, en ik zal u een geschenk geven. Maar de man Gods zeide tot de koning: al gaf gij mij de helft van uw huis, zo zou ik niet met u gaan, en ik zou in deze plaats geen brood eten noch water drinken. Want zo heeft mij de Heere geboden door zijn woord, zeggende: gij zult geen brood eten noch water drinken, en gij zult niet wederkeren door de weg die gij gegaan zijt. En hij ging door een andere weg en keerde niet weder door de weg door de welke hij te Bethel gekomen was. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking vindt u, gemeente, opnieuw in 2 Kronieken 34. 2 Kronieken 34. En deze morgen willen wij met Gods hulp vers 3b tot en met vers 7 overdenken. 2 Kronieken 34. Vanaf vers 3b, daar luidt Gods woord en onze tekst voor vanmorgen. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn aangezicht af de altaren der Baals, en de zonnebeelden die omhoog boven dezelfde waren, hieuw hij af. De bossen ook, en de gesneden en gegoten beelden verbrak en vergruisde en strooide hij op de graven dergenen die hun geofferd hadden. En de beenderen der priesters verbrandde hij op hun altaren, en hij reinigde Juda en Jeruzalem. Daartoe in de steden van Manasse en Ephraim en Simeon, ja tot Naphtali toe in haar woeste plaatsen rondom, brak hij ook de altaren af en de bossen. En de gesneden beelden stampte hij, die vergruizende. En al de zonnebeelden hieuw hij af in het ganse land van Israël. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. Tot zover de woorden van onze tekst. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer wij deze morgen voor uw heilig aangezicht naderen, wilt u ons dan een hart geven om te bidden. Een hart dat vervuld is met eerbied voor uw majesteit en voor uw hoogheid en heiligheid. Een hart dat vervuld is met een besef van nederigheid, van ootmoed. Een hart dat steunen mag op het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, want u kunt onze gebeden alleen horen en verhoren in Hem. En Heere, wanneer we dan deze morgen voor u komen in dit huis waar uw woord geopend ligt, dan moeten wij voor u belijden dat ons hart een hart is dat vol van afgodendienst is. En we hebben zojuist de woorden gezongen dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietige afgoden prijzen. Ach Heere, wij zullen niet in die letterlijke zin voor de afgoden zijn neergeknield. Maar wanneer u door uw geest licht laat vallen over uw woord en over ons leven en over ons hart, o, dan is er zoveel dat ook behoort tot de afgodendienst. En dan zullen we allemaal aan ons eigen leven en aan ons eigen hart genoeg moeten hebben. Dan zullen we reden hebben om ons voor u te verootmoedigen. En om het vanmorgen te belijden, Heere, hier is zo'n mensenkind dat u de eer niet gunt. Hier is een mens die de afgoden achterna gegaan is, ook in de afgelopen week. En wanneer dat niet zo is, Heere, wanneer we daar niets van zien, geef ons geopende ogen van onze ziel. Wilt u vanmorgen geven, Heere, dat waar de dingen tegen ons getuigen, waar wij tegen u gezondigd hebben en voor u niet kunnen bestaan, we van uw genade mogen ontvangen. Genade die nodig is om te luisteren naar de boodschap van uw woord. Het is een woord, Heere, dat vraagt om uitleg. Dat vraagt om toepassing, dat vraagt boven alles om de krachtige toepassing van uw geest in ons hart. En wilt u dat geven? En laten dan deze oude geschiedenissen die we deze weken met elkaar mogen overdenken nieuw worden. En laten ze iets te zeggen mogen hebben bij u vandaan tot ons heel persoonlijk. Heere, zo dragen we een ieder aan u op. Wij zijn in spreken en in luisteren zo diep afhankelijk van u, van uw hulp, van uw leiding, van uw onverdiende genade. Wilt u ons schenken wat nodig is bij het spreken? Laat er zo gepreekt mogen worden deze morgen, zoals u het vraagt en zoals u het wil. En dat zal dan toch ook een prediking zijn waarbij de mens op het diepst vernederd moet worden. En dat gaat tegen ons vlees in, ook tegen het vlees van een prediker in. Maar Heere, geeft u getrouwheid aan uw woord. Dan zal het toch ook zo gepreekt moeten worden dat u op het hoogst verhoogd wordt. En u weet ook, Heere, dat onze mond daartoe niet bij machte is en ons hart daartoe niet bij machte is, maar schenkt u ons wat nodig is. Ja, dan zal er ook zo gepredikt moeten worden dat Christus zal schitteren in zijn middelaarswerk. En mag dat vanmorgen door uw genade ook gebeuren. En laat hij dan niet alleen schitteren voor onze ogen en voor de ogen van ons verstand en voor onze oren, zoals wij de uiterlijke woorden van de preek aanhoren. Maar Heere, laat hij waarde mogen krijgen en waarde mogen hebben voor onze ziel. En laat zo deze dienst mogen strekken tot uw eer. Maar niet alleen in het spreken zijn we afhankelijk van uw leiding, van uw geest, ook in het luisteren, op en onder de kansel. Heere, wilt u ons aandacht geven? Geeft u dat alles wat zou kunnen hinderen wordt weggenomen? Geef ons boven alles een geopend hart, zodat uw woord ingang vindt in ons hart en laat het door genade vruchten mogen dragen van bekering en geloof. Heere, wilt u zo aan ons denken, zoals we hier vanmorgen zijn, maar we denken ook aan degenen die niet konden komen in dit kerkgebouw. U kent ze op de plaatsen waar ze zich bevinden en we bidden van u of u hen op wil zoeken met de zegen onder uw woord, ook als ze meeluisteren. Wilt u heel bijzonder denken aan onze zieken? We dragen hen aan u op die te maken hebben met lichamelijke moeite en klachten. Met pijn, de afbraak van het lichaam. Heere, wilt u hen sterken op de weg die ze moeten gaan? En geeft u, Heere, dat ze die weg niet alleen hoeven gaan, maar dat u aan hun zijde mag zijn door genade. Niet alleen om hen te ondersteunen en te helpen in de ziekte die ze moeten dragen. En Heere, we mogen u als de God van wonderen ook bidden of u nog genezing schenken wil. Of u middelen die beproefd worden zegenen wil. Maar we bidden tegelijkertijd ook of u uw genadige onderwijs wil schenken. Gedenk, Heere, degene die met de gevolgen van kuren en van operaties en ingrepen te maken hebben. en die zo beperkt zijn in hun mogelijkheden, wilt u aan hen denken en hen ook moed en kracht geven. Heren, we dragen aan u op degenen die onderzoeken hebben ondergaan, die in onzekerheid, in afwachting van uitslagen zijn. Sterk en help ook hen. We bidden u voor degenen die het psychisch moeilijk hebben. U weet van allerlei tegenvallende berichten. U weet van moedbenemende ervaringen. Zou u moed willen geven, Heren? Zou u willen geven dat we mogen ondervinden dat uw kracht in zwakheid volbracht wordt? En Heren, wilt u ook hoop geven te midden van hopeloosheid en van allerlei donkerte? Geeft u boven alles zicht op uzelf. Heren, we bidden van u of u de eenzamen, de rouwdragenden wil gedenken. Onder ons, in het midden van de gemeente, onder de gasten, onder degenen die met ons meeluisteren. Maar we denken ook, Heren, aan diegenen die in rouw gekomen zijn door de verschrikkelijke aanslagen in de achterliggende wijk. Heren, ontferm u over hen die treuren. Ontferm u over deze wereld die zo getekend wordt door de gevolgen van de zonde en waarin de duivel ook zo zijn macht laat bemerken. Maar doet u zien, Heren, dat uw macht groter is. Dat u gezeten bent, o Heer Jezus Christus, aan de rechterhand van uw Vader, om de wereld en alle dingen te regeren. En dan geldt, ondanks alles wat wij niet begrijpen, toch dat u de geschiedenis voortleidt. En dat u vanuit de hemel alle dingen regeert. En heel bijzonder ook uw kerk nabij en goed bent. En dat u ze beschermt en beschut tegen alle aanvechtingen en alle strijd van de boze en van de wereld en van de zonde. En Heere, geef ons dat we door genade een levend lidmaat van die kerk mogen zijn of mogen worden. Geef ons geen rust buiten die zaken, Heere. Denk aan ons zoals we hier zijn opgekomen. We dragen ook degene aan u op die betrekkelijk onbekend zijn met uw woord. Misschien deze zondag wel in de kerk of aan het meeluisteren. Maar wilt u geven, Heren, dat het woord door de krachtige werking van uw geest zijn werk mag doen ook in de harten van diegenen. En Heren, dat uw woord een band mag leggen aan u, dat we u mogen gaan zoeken zoals koning Josia deed, dat ons hart naar u mag uitgaan, en Heren, dat we ook waarde mogen gaan zien in die grote zoon van Josia, de Heer Jezus Christus. Zegen, Heren, al het werk, ook datgene wat gisteren in ons kerkgebouw mocht gebeuren, toen de kerk opengesteld werd en de gesprekken aangegaan werden met mensen die hier de kerk binnenkwamen. Geef er uw zegen over en laat het mogen zijn, Heren, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zo leggen we onze gebeden voor u neer, in het besef, Heren, dat wij niet bidden kunnen en dat wij met onze gebeden niets verdienen kunnen. Maar Heren, wil ons horen vanwege het werk van uw grote Zoon die volmaakt heeft gebeden, die volmaakt heeft gedankt, wiens bloed reinigt van alle zonde, ook van gebedszonde, wil ons een zegen verlenen om zijnentwil. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van de 135e psalm, het 9e, 10e en 3e vers. 9, 10 en 3 van psalm 135. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, tweede voor kerkelijke kassen en de derde collecte, na het amen van de prediking, is voor Algemene Kostenkerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 73, en daarvan het 13e vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart? Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 13e vers van Psalm 73 in antwoord op de prediking. Een jongen van nog maar 6 jaar, gemeente, zo hebben wij Josia vorige keer allereerst ontmoet. In dat jaar, u herinnert het zich nog wel, is zijn grootvader gestorven en is zijn vader koning geworden. En daarna hebben we hem nog op 2 andere momenten in zijn jonge leven ontmoet. Als jongen van 8 jaar, toen hij zelf koning moest worden, want zijn vader is op brute wijze vermoord. En als jongen van 16 jaar, en op zijn 16e jaar kwam er in het leven van Josia een keerpunt. Toen begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Het is misschien goed om vanmorgen aan het begin van de preek nog even terug te blikken op de tekst waarover we 2 weken geleden hebben nagedacht. Want wanneer u die tekst zou lezen alsof hij in chronologische, in tijdsvolgorde staat, dan zou u kunnen denken dat de regering van Josia eigenlijk vanaf het prilste begin, vanaf 8-jarige leeftijd, gekenmerkt is door het zoeken van de Heere. Er staat namelijk in vers 2 direct al: en hij deed wat recht was in de ogen des Heeren en wandelde in de wegen van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. Maar het is goed om te beseffen dat wanneer in het boek Kronieken over de koningen geschreven wordt, hun naam genoemd wordt, de lengte van hun regering wordt aangeduid, en daarna komt er dan een soort algemene typering van hoe ze koning zijn geweest. Over de lange lijn van hun regering, of over de wat kortere lijn van hun regering. Wel, zo gebeurt het hier ook in hoofdstuk 34. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd, staat er in vers 1. Hij regeerde 31 jaar te Jeruzalem. In het algemeen kunnen we van deze koning zeggen dat hij deed wat recht was in de ogen van de Heere. Dat hij niet afweek van het spoor van Gods geboden, niet naar rechts, niet naar links. En dat begon allemaal, wordt er dan in het 3e vers gezegd, in het 8e jaar van zijn regering. Toen Josia een jongen was van 16 jaar dus. Toen begon hij de God van vader David te zoeken. Waar? Ik stel me voor, allereerst in de eenzaamheid, waar Josia alleen was met God. Misschien in een kamer van het paleis. Misschien ergens in het veld buiten de stad Jeruzalem. In de tempel, daar zeker ook. Josia begon God te zoeken. En datgene wat in het verborgen begint, dat blijkt vervolgens in de vrucht. En dat zien we vanmorgen in onze tekst. Want 4 jaar later, in het 12e jaar, begint Josia Juda en Jeruzalem van de afgoden te reinigen, zegt het 2e gedeelte van vers 3. Daar willen we met Gods hulp over nadenken en over de boodschap die daarin ligt, ook voor ons vandaag. En we schrijven bij de woorden van onze tekst: Josia reinigt het land van de afgoden. Josia reinigt het land van de afgoden. 3 gedachten. Allereerst een land vol afgoden. Vervolgens een koning vol ijver. En tenslotte een geschiedenis vol van Christus. Een land vol afgoden, een koning vol ijver en een geschiedenis vol van Christus. Onze tekst begint met deze woorden. En in het 12e jaar, u mag aanvullen, in het 12e jaar van zijn regering. Dan is Josia dus 20 jaar geworden. 8 jaar was die koning, in het 12e jaar van zijn regering, dan is Josia 20. En op 20-jarige leeftijd was iemand in de tijd van de Bijbel volwassen. We zullen het ons ook zo moeten voorstellen dat Josia op zijn 20ste de teugels van de regering zelf in handen heeft genomen. Tot die tijd zullen er over Juda ook wel bepaalde regenten hebben geregeerd. Mensen van het volk des lands, zoals het wordt aangeduid. Mensen met bepaalde wijsheid die namens, maar ook wel in plaats van de jonge koning, de macht hebben uitgeoefend, terwijl Josia zich, althans voor een deel, nog kon voorbereiden op de echte uitoefening van zijn koninklijke taak. Maar nu, 20 jaren oud en Josia wordt geroepen om zelf leiding te gaan geven aan het kleine Rijk van Juda. Ja, en wat is dat dan voor land waarover hij koning is? Wel, dat is een land dat door en door verontreinigd is door de afgoden. Wij kunnen van tijd tot tijd in de krant wel eens lezen over bodemverontreiniging. Daar kunnen soms heel langdurende procedures mee gemoeid zijn, maar we kunnen zeggen dat het land van Juda in de tijd van Josia, ja ook wat de bodem betreft, verontreinigd was. Niet letterlijk, maar wel geestelijk. Dat blijkt eigenlijk op allerlei plaatsen in de Bijbel. Dat blijkt bijvoorbeeld in 2 Koningen 23, het uitvoerigere parallelgedeelte van onze tekst van vanmorgen. Dat blijkt bijvoorbeeld ook, en dat is ook een Bijbelgedeelte wat u eigenlijk nog eens op de achtergrond van onze tekst van vanmorgen moet lezen, in het kleine profetenboekje van Zefanja. Want Zefanja, een van de kleine profeten, hij is in de tijd van Josia als profeet werkzaam geweest. Naar alle waarschijnlijkheid in de eerste jaren van Josia's regering. En hij waarschuwt in zijn profetieën nadrukkelijk tegen de afgoden. Maar het blijkt ook al, en daar beperken we ons vanmorgen maar toe, het blijkt ook al in onze tekst van vanmorgen. Want daar worden verschillende woorden genoemd die allemaal verwijzen naar de afgodendienst. Laten we die woorden in onze eerste gedachte eens even langsgaan. Het zijn woorden die vaak terugkeren in de Bijbel. Het eerste woord is het woord hoogten. Wat waren dat? Hoogten, dat waren bepaalde bergtoppen, heuveltoppen in Israël en in Juda, die aan de afgoden gewijd waren, die aangewezen waren door de mensen als een soort heilige plaatsen. En op die bergtoppen en op die heuveltoppen, daar werden de afgoden gediend, de hoogten. Die waren er al toen het volk Israël het beloofde land binnentrok. En toen heeft de Heere door middel van Mozes uitdrukkelijk tegen die hoogte gewaarschuwd. Toen heeft de Heere ook gezegd dat het volk die hoogten moest verwoesten en moest ontheiligen. Maar dat heeft het volk niet allemaal gedaan. En de hoogten, ze zijn gebleven. En er zijn zelfs onder koning Salomo en onder andere koningen hoogten bijgekomen. Dat is het eerste woord waaruit de afgoderij blijkt, hoogten. En dan nog een woord wat in onze tekst gebruikt wordt, u vindt het ook in vers 3. Het woord bossen. Daarbij moeten we niet denken aan de bossen zoals wij die kennen. Maar bossen, dat is in de Bijbel een aanduiding voor een soort houten beelden of houten palen die gewijd waren aan Astarte of Ashera, de godin van de vruchtbaarheid. En voor die houten palen, daar bogen de inwoners van Juda zich neer. En ze verwachten van de godin van de vruchtbaarheid hun voorspoed. En de dienst aan die bossen, aan die heilige palen, die ging gepaard met allerlei onreinheid en allerlei uitspattingen. De bossen. En dan lezen we behalve dat ook aan het slot van vers 3 over allerlei beelden van soms verschrikkelijke goden. Gesneden beelden, dat betekent uitgehakte beelden in steen. En gegoten beelden, dat wil zeggen beelden van metaal gemaakt. Maar die beelden waren ook overal in Juda te vinden. En de inwoners van Juda, ze knielden voor die beelden neer. En ze bewezen die beelden eer en ze zochten hun geluk bij de beelden. Dan lezen we aan het begin van vers 4 nog over altaren van de Baals, waar de Judeërs hun offers op legden, want dat deed je op een altaar. Waar de Judeërs hun geld en hun goed op neerlegden om het te offeren aan de afgoden, aan de Baals. En tenslotte, om niet meer te noemen, spreekt onze tekst nog van de zonnebeelden in vers 4. Wat dat precies geweest zijn, dat weten de uitleggers eigenlijk niet. Er zijn twee opvattingen, of het moeten een soort pilaren zijn geweest, opgericht ter ere van de zon. Of het zijn een soort wierookaltaartjes geweest, waar geofferd werd ter ere van Baal en die op de gewone altaren nog eens een plaats hadden gekregen. Maar al die dingen, die vijf woorden die we zo even zijn langsgegaan in onze tekst. Altaren en hoogten en beelden en bossen en wierookaltaren, die geven allemaal aan dat het hier gaat over een volk dat diep gezonken is in de afgodendienst. En dan gaan we terug naar Josia, koning van 20 jaar. Aan het begin van de eigenlijke uitoefening van zijn taak. Ja, en wat doet Josia dan? Wat is het dat hij als eerste ter hand neemt? Wat is het eerste waar zijn oog op valt? Wel, onze tekst zegt, in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van die hoogten en die bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. Als Josia al die afgoden en altaren ziet, heeft hij twee dingen beseft. Het eerste wat Josia besefte, dat was: God wordt getart met deze afgoden. Elk altaar, elk beeld, iedere hoogte die aan de afgoden gewijd is, het is als het ware een spottende slag in het aangezicht van Israëls en Juda's God. Het is een diepe belediging van de Heere. Het is een versmaden van zijn liefde en van zijn trouw. Ja, want was het de Heere zelf niet die door middel van de profeet Hosea de afgodendienst, juist de zonde waar het in onze tekst over gaat, de afgodendienst had aangeduid als geestelijk overspel, als geestelijke hoererij. Dan stelt de Heere zich als de God van het verbond voor, als een man die zijn verbondsvolk getrouwd heeft en zijn liefde verklaard heeft. En wat heeft het volk van Israël, en we mogen de lijn van morgen doortrekken naar Juda, wat heeft het volk van Juda gedaan? Ze hebben Gods liefde veracht. Ze hebben zijn liefde versmaad door hun geluk te zoeken in de afgodendienst. Ze hebben hem beledigd. Ze hebben hem op het hart getrapt. Kijk, dat is iets geweest wat Josia 20 jaar oud heeft gezien. En Josia heeft dat gezien met pijn in zijn hart, want de God wiens dienst in het geding was, was de God die hij door genade al op 16-jarige leeftijd mocht gaan zoeken. Die God is op het hart getrapt. Ja, en dan beseft Josia op 20-jarige leeftijd nog iets. Dan beseft hij ook dat al die afgoden die het land hebben vervuld, dat ze even zoveel valstrikken zijn. Valstrikken waarmee het volk naar de afgrond getrokken wordt. Kijk, dat had Josia zo heel duidelijk gezien in zijn eigen leven. En heel bijzonder in het leven van zijn vader. Amon, de afgodendienaar bij uitstek. En de Heere was gekomen met zijn oordeel. En Josia ziet als het ware dat dreigende oordeel van God en de laaghangende wolken van het oordeel over Juda. En het gaat hem aan het hart. Het is hoog tijd, gemeente, om de lijn van morgen door te trekken. We zijn alleen nog maar geweest in het Juda van ongeveer 650-600 voor Christus. Maar de vraag die we onszelf vanmorgen moeten stellen, u en jij en ik, zijn er misschien afgoden in ons leven? Nee, niemand van ons zal zich neerbuigen voor hout of voor steen. Niemand van ons zal in de letterlijke zin, naar alle waarschijnlijkheid, de beelden eer aandoen. Maar dan blijft de vraag toch staan, zijn er misschien afgoden in ons leven? Als we onszelf nu de vraag van morgen eens stellen, waar onze vrije tijd van de afgelopen week, sommigen hadden misschien veel vrije tijd en anderen weinig, maar waar onze vrije tijd aan opgegaan is, zou het kunnen, ik vraag dat heel voorzichtig, maar zou het kunnen dat misschien in onze tijdsbesteding wel iets zichtbaar geworden is van de afgoden van ons leven? Zou het kunnen dat er bepaalde dingen zijn waar ons hart eigenlijk naar uitgaat in plaats van naar de Heere? Dingen die de eerste plaats innemen. Nee, dingen, en dat is het verraderlijke van sommige afgoden, dingen die misschien op zichzelf genomen niet verkeerd zijn, maar toch een afgod zijn geworden in ons leven, omdat we de maat kwijt zijn geraakt, verloren hebben. Is het niet zo, om nog iets anders te noemen, en ik heb de vorige keer iets aangeduid van de afgoden, en dat wil ik nu niet herhalen, maar is het misschien zo dat er ook allerlei machten kunnen zijn vandaag de dag die afgodische trekken hebben? De macht van het geld. Van de carrière. De macht van de genotzucht en de seksuele verleiding. De macht, ach, van allerlei andere dingen die een geweldig grote plaats, misschien ook wel een verslavende macht kunnen innemen en kunnen vormen in het leven van mensen. Zouden er afgoden kunnen zijn in ons leven? Welke afgoden hebben we eigenlijk, gemeente? Of zou u, en ik stel de vraag ook aan mezelf, of zou u geen afgod hebben? Zou het eerste gebod voor ons geen zeggingskracht meer hebben? En als de afgoden er zouden kunnen zijn, op wat voor manier dan ook, in wat voor gestalte dan ook, beseft u dan dat het afgoden zijn waarmee de Heere in het gezicht wordt geslagen, waarmee zijn liefde en zijn verbondstrouw wordt versmaad en veracht? Beseffen we dan dat het afgoden zijn en dat onze dienst aan de afgoden iets is waarmee we ons bewegen op de weg naar de ondergang? Omdat het inderdaad zo is, zoals we in 2 Koningen 23 lezen, dat we met de afgoden Gods toorn oproepen. Een land vol afgoden. In de tweede plaats een koning vol ijver. Want wat is het wat Josia doet als hij oog in oog staat met een land dat zo verontreinigd is door allerlei afgoden? Nog een keer vers 3b. In het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. Wat Josia gaat doen, dat is, hij gaat die afgoden, eenvoudig gezegd, wegdoen. Wegnemen. En dat is eigenlijk ook de hoofdboodschap van onze tekst van vanmorgen. En als we dan goed onze tekst lezen, dan zijn er een paar dingen die opvallen. Het eerste is dat Josia zijn reinigende werk in het land van Juda heeft gedaan met grote radicaliteit. Want we lezen niet dat hij de hoogten afschafte, dat hij de altaren van de Baals afschafte, dat hij ze liet staan en dat hij er bij wijze van spreken een bordje op hing: dit altaar mag niet meer gebruikt worden voor de Baaldienst. Zo ging Josia niet te werk. Maar we lezen dat hij de altaren liet afbreken. En er worden wat dat betreft in onze tekst nogal sterke woorden gebruikt. Die zonnebeelden, die soort pilaren of wierookaltaren, ze worden omgehakt. En de beelden, de stenen beelden, ze worden verbroken en ze worden vergruisd, staat er in de tekst. Josia gaat uiterst radicaal te werk. Hij vernietigt de afgoden zo goed als hij kan. Ja, en dan doet hij ook iets wat wel wat uitleg nodig heeft, wat ons misschien ook wel met huiver vervult. Dat is datgene wat we lezen aan het slot van vers 4. De bossen, de gesneden en gegoten beelden verbrak en vergruisde hij en strooide hij op de graven van degenen die voor hen geofferd hadden. U moet dat wel houden tegen de achtergrond van die tijd. Kijk, wat Josia hier heeft gedaan is, hij heeft die goden, die afgodsbeelden, eigenlijk helemaal tot pulver, tot gruis gemaakt. En dat gruis, dat strooit hij dan uit over de graven van mensen die die afgoden vroeger hadden gediend. En waarom deed Josia dat? Hij had er twee bedoelingen mee. Hij wilde daarmee duidelijk maken, die afgoden zijn dode goden waar niets van te verwachten is. Hij wilde daarmee die afgoden ook helemaal ontwijden en ontheiligen. Want alles in de Bijbel wat in aanraking kwam met de dood, dat werd ontwijd, dat werd onrein. En als je nu de overblijfselen van de afgoden over de graven strooit, ach, dan verontreinig je die afgoden op een manier die eigenlijk niet overtroffen kan worden. En Josia wilde ook laten zien dat een mens die leeft voor zijn afgoden en een mens die sterft met zijn afgoden geen enkele toekomst te verwachten heeft. En dan doet Josia nog iets. We lezen in vers 5 dat hij de beenderen van de priesters verbrandde op de afgodsaltaren. Huiveringwekkend. Maar er zijn nog priesters, afgoden priesters in leven geweest in de tijd van Josia. U kunt dat in 2 Koningen 23 nalezen. En Josia heeft ze ter dood gebracht. En hij heeft ze een smadelijke, een eerloze dood aangedaan door hun lichamen te verbranden als een teken van uiterste oneer. Dat is bepaald bijbels gezien ook geen argument om crematie maar goed te praten. Maar als een teken van uiterste oneer en van de vervloeking heeft hij de lichamen van deze afgodspriesters verbrand op de altaren. Ja, Josia gaat inderdaad buitengewoon radicaal te werk. En dat is niet het enige wat opvalt. Want we kunnen daar nog wel iets aan toevoegen, dat Josia ook te werk gaat met een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Kijk, Josia heeft niet alleen maar rondgekeken in zijn eigen paleis, in het paleis in Jeruzalem. Waren daar misschien nog afgoden? Dat moet ook. Daar moeten wij ook altijd beginnen. Dicht bij onszelf. Maar vervolgens heeft Josia ook gekeken buiten zijn paleis, in de stad Jeruzalem en in het platteland van Juda, waar hij koning over was. En zelfs over de grenzen van het tweestammenrijk waar hij koning was, heen. Dat leest u in vers 6. Daartoe in de steden van Manasse en Ephraim en Simeon, ja tot Naftali toe, in haar woeste plaatsen rondom, brak hij ook de altaren af en de bossen. En de gesneden beelden stampte hij die vergruizende. En al de zonnebeelden hiel hij af in het ganse land van Israël. Dus Josia heeft ook zijn reformatie, zijn wegnemen van die afgoden nog doorgezet over de grenzen van zijn eigen land heen. Zo ver reikt het besef van zijn diepe verantwoordelijkheid. Er zijn uitleggers die zeggen, ja, Josia had zijn tijd mee. Want de 10 stammen waren voor een groot deel weggevoerd inmiddels, ten tijde van Josia. Het land was betrekkelijk verlaten. De Assyriërs die er eigenlijk de macht over hadden, ze waren verzwakt. Laat dat waar zijn, gemeente, maar dan ligt er nog een les in. De les dat Josia de kansen die hij ontvangt van de Heere, de gelegenheden die hij ontvangt, ook waarneemt. Josia is met groot verantwoordelijkheidsbesef te werk gegaan. En dan nog een derde punt wat opvalt in zijn optreden. Dat is dat hij dat ook doet met heel grote betrokkenheid. De Bijbelschrijver wil ook daar de aandacht nog even op vestigen. Want er staat in vers 4, en men brak voor zijn aangezicht af de altaren van de Baals. U moet het zich zo voorstellen, Josia is meegegaan. En hij heeft opdracht gegeven om die altaren en die afgodsbeelden af te breken en te vergruizen. En hij heeft het zelf gezien. Het heeft zijn betrokkenheid, het heeft zijn aandacht gehad. Hij is zelfs meegegaan naar het gebied van het tienstammenrijk. En hij is er getuige van geweest hoe daar de afgoden werden afgebroken. Vandaar dat u helemaal aan het einde van de tekst leest. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. Koning vol ijver. En dan ligt er natuurlijk een heel praktische les in onze tekst. Deze les, dat we, gemeente, en ik kan het niet slapper preken dan dat ik het nu zeg, maar dat we geroepen worden, geboden worden, om radicaal te breken met de afgoden die er in ons leven zijn. Wat voor afgoden dat dan zijn, om er radicaal mee te breken, wanneer ze de plaats innemen van God. Kijk, en dat kan misschien wel betekenen, dat kan in bepaalde situaties zeker betekenen, dat je precies hetzelfde moet doen als wat Josia hier deed. Wanneer in je leven een bepaalde muziek een plaats inneemt waarbij Gods naam gelasterd wordt en de zonde gepropageerd wordt, dan moet je breken met die muziek. En dan houdt dat breken niet in dat je je verzameling van cd's of wat dan ook, of een verzameling van goddeloze en zondige films waarin de geboden van de Heere overtreden worden, dat je die op marktplaats gaat zetten. Maar dat je ze vergruist en verbreekt. Want als ze je eigen leven hebben verontreinigd en hebben ontheiligd en je hebt er het kwaad van ingezien, dan wil je toch ook niet dat een ander er nog mee verder gaat. Breek met de afgodendienst. Breek met datgene wat zondig is in je leven. Maar niet alleen breken. Er zijn ook afgoden die we zo makkelijk niet kunnen breken. Er zijn afgoden om ons heen, waarvan de apostel later zal schrijven, vliet de afgodendienst. Vlucht erbij vandaan. Ga er met een grote boog omheen. Zoek het grijze gebied niet op. Datgene wat misschien nog net kan of eigenlijk toch niet. Vliet de afgodendienst. Ontvlucht de plaatsen van de zonde. Ontvlucht die plaatsen waar je, en dat geldt misschien voor ieder persoon weer op een andere manier, maar waar je heel vatbaar kunt zijn voor bepaalde zonden. Ontneem jezelf de gelegenheden, bepaalde gelegenheden om te zondigen. Breek radicaal, dat was wat Josia deed. Want Gods eer is in het geding, je eigen ziel staat op het spel. Strijd tegen de afgoden, ook dat. Iemand zegt, maar hoe kan ik dat? Waarom kon Josia dat? Waarom deed Josia datgene wat we hier in onze tekst lezen? Omdat het woord het zei, dat is het eerste antwoord. De Heere had het uitdrukkelijk gezegd, u leest dat in Deuteronomium 7... en daarvan het vijfde vers. Daar staat hun altaren, de altaren van de afgodsdienaars zult gij afwerpen. En uw opgerichte beelden zult ge verbreken en hun bossen zult ge afhouden en hun gesneden beelden met vuur verbranden. Dat was het woord en dat is het woord van de levende God zelf. En niet alleen het woord zei het, maar ook de profeten in de tijd van Josia hebben dit gepredikt. Maar vooral, het leefde door genade in Josia's hart. Want op 16-jarige leeftijd begon hij de God van zijn vader te zoeken. En dan kunnen we vanmorgen ook nog een lijn trekken naar het geestelijke leven. Want als een jongen of een meisje, een man of een vrouw, de Heere echt mag gaan zoeken, met zijn hart mag gaan zoeken, iets gaat zien van het ongenoegzame van deze wereld, van het verschrikkelijke van de zonde en van de afgodendienst, en van het goed dat nimmer meer vergaat en wat in de Heere te zoeken en te vinden is. En dat krijgt echt een plaats in je hart. Ja, dan is het toch ook zo dat je de afgoden gaat opruimen uit je leven. Dan ga je de afgoden ook wegdoen. Dan krijg je oog voor de afgoden in je leven. Dan opent de Heere je ogen voor die afgoden. En dan ga je breken met dit en breken met dat. En je ruimt dit op uit je leven. En dat kan niet meer. Want de Heere krijgt de eerste plaats. Is het gebeurd? In uw leven. In jouw leven. Of is er in mijn leven nog nooit één afgod gesneuveld? Maar als het gebeurd is en u uw leven misschien bent gaan reformeren, gaan hervormen, deze afgod de deur uitgedaan hebt en die afgod de lectuurmand uitgedaan hebt en daarmee gebroken hebt en die plaatsen niet meer bezoekt en de Heere laat u zien bij ontdekkend licht waar dat nu allemaal vandaan gekomen is. Dat je met alle reformatie en alle strijd tegen de afgoden, ook al komt het uit de liefde voort en al is het goed, toch nog een hart met je meedraagt dat zo afgodisch is. Dat gericht is op de afgoden. Dat aansluiting vindt op bepaalde afgoden, erger nog dat afgoden voortbrengt als een fabriek van afgoden. Als dat nu de ondervinding wordt. En misschien zijn er vanmorgen wel mensen die dat moeten zeggen. Zo is het in mijn leven. En ik kan niet ontkennen dat er in mijn leven een zoeken van de Heere gekomen is. En dat de dienst van de Heer een bepaalde aantrekkingskracht heeft gekregen. Dat de afgoden moesten gaan sneuvelen. Maar in het licht van het woord, in het licht van het gepredikte woord, in het licht van het gelezen woord, ga ik steeds meer ontdekken en zien dat de kwaal dieper zit dan alleen maar aan de oppervlakte van mijn leven. Kon ik het maar allemaal zomaar wegdoen? Kon het maar, maar het zit dieper. Het zit in mijn hart. Daar leeft Amon, daar leeft de afgodendienaar. Wel is het niet in die weg dat de grote zoon van Josia de Heer Jezus Christus waarde krijgt. En al spreekt onze tekst niet letterlijk over hem, toch mogen we vanuit onze tekst van vanmorgen hem aanwijzen en zeggen van onze tekst: het is een geschiedenis vol van Christus. Want Christus werpt in de geschiedenis van Josia zijn schaduwen vooruit. Wat wil dat zeggen? Wel, wij kunnen op een bepaalde zomerdag wandelen of fietsen. En dan kan het zomaar gebeuren dat er op een bepaald moment een schaduw over je heen valt en voor je zichtbaar wordt. En even later wordt u dan ingehaald door een fietser of door een snelwandelaar. Iemand van wie eerst de schaduw zichtbaar werd en daarna kwam hij zelf. Zo geldt het voor de Heer Jezus Christus ook. Hij komt in de volheid van de tijd, in de kribbe van Bethlehem, maar heel het Oude Testament door werpt hij, voordat hij zelf komt, zijn schaduw al vooruit. En overal in het Oude Testament ontdekt u de schaduwen van Christus. Ook in onze tekst van vanmorgen. Want wie is Josia geweest? Laat ik daar nog kort drie dingen van zeggen. Josia was een beloofde koning. Hij was een gegeven koning. En hij was een reinigende koning. Hij was beloofd. 300 jaar voordat hij kwam, voordat hij geboren werd, was hij al beloofd bij dat altaar van Bethel. We hebben erover gelezen in de eerste schriftlezing. De Heere had het gezegd tegen de achtergrond van de zonde van het tienstammenrijk: er zal een koning komen, wiens naam is Josia. De beloofde koning. En gemeente, meer dan Josia is Christus. Hij, de beloofde koning. Wanneer? Wanneer is hij voor de allereerste keer beloofd aan de mens? Toen Adam en Eva al bevend met de schuld van hun zonde wegvluchtten voor God en zich verstopten in de struiken. Toen is God de mens achterna gegaan en hij heeft zijn zoon beloofd: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Daarin lag de belofte van de komende Christus. En heel het Oude Testament door is hij keer op keer beloofd. En als er vanmorgen mensen zitten met een afgodisch hart, mensen die de afgoden wel hebben geprobeerd weg te doen uit hun leven, maar die die afgoden maar niet weg kunnen krijgen uit hun hart, dan wordt u deze meerdere Josia gepredikt. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Dat betekent, als hij uitblijft, als hij nog wacht om te komen, verwacht hem, hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. De beloofde koning. Maar Josia was ook de gegeven koning. God zag vanuit de hemel neer op Juda. En wat zag hij? Een land door en door verontreinigd met afgoden. Een land bewoond door afgodendienaars. En toen heeft God in zijn onbegrepen goedheid toch een koning gegeven die het volk weer voorging in het dienen van de Heere. Die het land ging reinigen van de afgoden. En meer dan Jozea is Christus. Hij is de gegeven koning. God heeft neergezien op een wereld verloren in zonde en schuld. Op de wereld waarin u en ik leven. En hij heeft de wereld zo lief gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. God geeft zijn zoon te midden van vijanden en te midden van afgodendienaars. Een zoon is ons gegeven. En hij legt zijn zoon in de prediking van het evangelie vanmorgen nog neer in het midden van zondaren en van zondaressen. Als de gegeven koning. O, zou u niet met al uw afgoden, met uw afgodische hart, tot deze koning uitgaan. Want er is raad bij hem. En dat is het laatste wat ik nog zeggen wil. Jozea was de reinigende koning. Hij reinigde het land van alle afgoden. En dat is, al heeft Jozea dat met veel betrokkenheid gedaan, maar dat is toch nog maar weer met alle gebrek gebeurd natuurlijk, want Jozea was een mens. Maar meer dan Jozea is Christus. Hij wordt gegeven als de reinigende koning. Zitten er vanmorgen onreine zondaren in ons midden? Mensen die moeten klagen over de onreinheid van hun leven, van hun hart. Zie, hier is een koning die kan reinigen, meer dan Jozea kon. Want Jozea kon het land reinigen, maar Christus kan het hart reinigen. Hij kan het leven reinigen. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Zijn geest reinigt van alle smet van de zonde. Zou u deze koning niet te voet vallen? Zou u de hulp die God in deze koning, in deze meerdere Jozea gegeven heeft en in de evangelieprediking nog aanbiedt om niet, zou u die hulp niet inroepen? Zou u hem niet vragen, Heere, reinig ook mij. Het is zijn eer om zondaren te reinigen. Het is zijn liefste werk om een zondaar niet te laten liggen in de onreinheid van zijn bestaan en van zijn leven. Want in hem is er een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En u die de Heere vreest, u die iets mocht leren kennen van de kracht van zijn reiniging. Het is nodig om dagelijks tot die fontein uit te gaan. Om steeds weer een beroep te doen op die genadefontein. Totdat deze koning zijn kinderen zal brengen in dat land waar geen onreinheid meer is. Waar geen afgoden meer zijn. Waar een kind van God niet meer geplaagd wordt door de afgoden van zijn hart, waar God op de troon zal zijn en waar de mens zich buigt en zingt. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord. Zegen het. Pas het toe aan ons hart. Brengt u ons door uw sparende trouw vanmiddag weer samen onder uw woord. Wanneer we willen stilstaan bij de verhoogde Christus. Heere, vergeef al het zondige, het gebrekkige in het spreken, in het luisteren. Wees met een ieder van ons en geef de genade die u schonk aan Josia en in de tijd van Josia. Heere, wij hebben het niet verdiend, maar doe het om uw grote naam te verheerlijken. Uit genade. Amen. Psalm 105, het 24ste vers is de slotzang. 105, vers 24. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.